Bedankt voor de uitnodiging dat ik deze morgen mocht komen om wat door te geven. Ik zit te twijfelen. Ik denk, zal ik me toch nog even voorstellen? Ik denk het wel, hè, want ik denk dat dit de derde keer is dat ik hier iets mag doorgeven. Maar dat was alweer een tijd terug. Hè. Dat was allemaal voor de coronatijd. Dat is... Alweer even geleden. Ik ben Rudy Wassens. Ik ben getrouwd met Marina. Ze zwaaide net wel, maar nu niet meer. Maar... Ja. 4 kindjes. Rogier, Leanne, Elja en Abel. We wonen in België. In 2005 zijn we verhuisd naar België. Om daar eigenlijk gemeentestichtend werk te doen. Toen was dat nog in dienst van de Belgische Evangelische Zending. Ik weet niet of dat hier bekend is. Misschien bij een enkeling wel, bij een enkeling niet. Inmiddels is dat Via Nova geworden. Dat betekent de nieuwe weg. En er is een nieuwe weg voor heel veel Belgen. En de nieuwe weg is Jezus Christus. Het geloof is daar natuurlijk niet te vergelijken met hier. Ja, de inhoud wel, hè, maar niet het aantal. Ik heb horen zeggen, en dat klopt ook wel aardig... dat 0,5% van de Belgische bevolking is protestants. En dat betekent heeft protestantse basis. Dus dat zijn de evangelische en de protestantse kerken samen. En de rest is allemaal in naam katholiek. Maar praktiserend christenen zijn daar ontzettend weinig. Mensen die Jezus kennen, die Jezus lief hebben. En we mogen daar dan dienen. Dus dat is een hele zegen... Gemeente stichten. We zijn begonnen in Diksmuiden. In 2005. En inmiddels zitten we in Bilze. Dat is aan de andere kant van het land. Dus we begonnen aan de kust. We zijn heel wat land doorgetrokken. Nee, dat is een grijntje. Was dat maar zo. En we zijn nu naast Maastricht. Onze tweede gemeente waar we mogen dienen. Die we mogen opbouwen. Samen met broers en zussen. Dus ja, dat is een beetje... Eigenlijk niet echt wie ik ben, hè, maar dat is wat we doen. En waar we vandaan komen. En, dus ik heb wel in mijn hart, de gemeente zit diep in mijn hart. En altijd op zoek naar wat is Gods hart, wat is Gods verlangen. Zowel voor de gemeente, maar ook voor ieder mens persoonlijk. En daar wil ik straks ook wat over gaan delen, maar ik ga eerst een zegen vragen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we samen mogen zijn. En Heer, als we uw woord openen. Heer, en over de dingen van uw hart gaan spreken. Heer, dan moeten we dat altijd, ja, wil ik dat voorzichtig doen, Heer. Want u bent zoveel groter. U bent zoveel meer dan wij kunnen beseffen. Heer, maar ik vraag voor een zegen. Uw zegen. Heer, voor mij, maar ook voor een ieder die hoort. Dat u uw werk kan doen, Heer Jezus. Dat u uw gemeente kan bouwen. Dank u wel. Amen. Ik wil verschillende Bijbelgedeeltes lezen. Er gaat een klein stukje herhaling zitten. Van de allereerste preek die ik hier gehouden heb. Dat weten jullie misschien niet meer, maar ik weet die nog wel. En dus als je denkt van, hey, heel vaag, dat herken ik ergens, dan klopt dat. En ik denk dat het goed is om soms te herhalen. Want ik vind, vaak hebben we wel de waarheid in ons hoofd. Maar het is heel belangrijk om die waarheid te laten zakken in ons hart. Dat Gods waarheid ook onze praktische waarheid wordt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is natuurlijk het werk van Gods geest in ons, die dat wil doen... Maar wij moeten ook hem de ruimte geven. En dat is mijn verlangen dat zijn waarheid echt meer en meer mag groeien als praktische waarheid. In mijn leven, maar ook in jullie leven. Ik wil lezen Genesis 1, vers 26, 27 en 28. En dan Genesis 2, vers 15, 16 en 17. En dan naar Matteüs 28, bekend gedeelte, vers 18 tot en met 20. We beginnen bij Genesis 1. En nu weet ik weer waarom ik een leesbril nodig heb. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En dan een tweede hoofdstuk, vers 15, 16 en 17. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van het hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u te zeker sterven. Kijk, geweldig. En dan Matthäus. De laatste woorden van de Heer Jezus, voordat hij naar de hemel ging. Vers 18, 19 en 20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs de volken, hen dopende in de naam van de Vader, de naam van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Tot zover. Drie gedeeltes die eigenlijk best wel met elkaar te maken heeft. Ik zou willen vragen of iemand een verband ziet tussen die twee gedeeltes. Maar goed, dan moeten jullie heel hard praten en dan hoor ik het misschien niet. Maar er zit een hele mooie, eigenlijk horen die gedeeltes bij elkaar. Ze lopen over in elkaar. En ten eerste hebben ze allebei te maken met de schepping. Of allebei, alle drie. En Genesis zie je dan de schepping van de mens, de schepping van hemel en aarde. En in Matthäus zie je eigenlijk de nieuwe schepping. De schepping die wij zijn in de Heer Jezus Christus. De nieuwe schepping in Jezus. En de nieuwe schepping in Jezus heeft eigenlijk alles te maken met de gemeente. Met degene die God uit de wereld, God roept iedereen uit de wereld, maar die geantwoord hebben, die uit de wereld Gods roepende stem geantwoord hebben, om Jezus lief te hebben, om Jezus te volgen, dat is de gemeente. En dat zijn hoop ik wij allemaal, ik weet het niet, maar ik hoop het, ik ga ervan uit. En mocht dat niet zo zijn, dan is het vandaag de tijd om die stap te nemen. Want het is belangrijk om Jezus te kennen, hem lief te hebben, met hem te wandelen. En zoals ik al zei, ben ik veel bezig geweest in mijn leven en nog steeds over het nadenken van wat is de gemeente? Wat is de taak van de gemeente? Hoe hoort een gemeente te draaien? Welke principes uit Gods woord zijn belangrijk voor een levende gemeente? En hoe wil de Heer dat wij gemeente zijn, kerk zijn, vormgeven? En dan dacht ik, ja, wat is de kerk? Dat is makkelijk, hè? De kerk is eigenlijk al wat ik zei, iedereen die de roepstem van God geantwoord heeft en Jezus volgt en Jezus lief heeft. Maar de gemeente zijn ten eerste dus mensen. U en ik, samen vormen wij de gemeente. Waar twee of drie of meerdere in Jezus' naam bijeen zijn, daar is Jezus. En Jezus is de gemeente, daar is de gemeente. En als we dat heel goed begrijpen, dan betekent niet dat wij hier alleen gemeente zijn. Nu zijn we met heel veel mensen, dat is supermooi. Maar ook als je thuis bent, als gezin, waar mensen Jezus kennen, En je bent daar in zijn naam samen, is ook gemeente. Het aantal maakt niet uit. Er is geen, ja, 2 hè, is de grens, zegt Jezus, qua kleinheid. Dus of je nou met 2 bent of met 8 miljoen. Het is de kerk, de gemeente. En om meer te begrijpen van het hart van God voor de gemeente, ben ik eigenlijk teruggegaan. En dat heb ik vele keren kort met jullie gedeeld. Over wat is Gods doel met de schepping? Waarom heeft God mensen gemaakt? Wat had hij in zijn hart? God was toch best alleen, als ik het zo mag zeggen. Hij was nooit alleen, hè? Want we hebben 1 God. We staan uit Vader, Zoon en Geest. Dus God is nooit alleen. Maar waarom heeft hij de mensen gemaakt? Wat was er in zijn hart? Wat bewoog hem om dat te doen? En wat is het doel daarvan? En toen ben ik met jullie teruggegaan naar de tijd van voor de schepping. Voordat God ooit iets gemaakt had. Wat was het toen? God. God is daar in alle eeuwigheid. Zoals ik al zei, hè, God, de 3 personen in de Godheid, Vader, Zoon en Geest, zijn tot in eeuwigheid. En wat weten wij van die tijd? De Bijbel spreekt daar toch best nog wel meer over dan ik eerst had gedacht. De Bijbel spreekt over voor de grondlegging der wereld. En de Heer Jezus zegt in Johannes 17, voor de grondlegging der wereld had de Vader mij lief. En had ik de Vader lief. En de Vader was in mij en ik was in de Vader. En we kennen de Heilige Geest, die wordt hier wel niet genoemd, maar die is net zo belangrijk. En in Godheid zelf, voordat hij ooit maar iets geschapen had, die 3 personen, om dat te gaan begrijpen is belangrijk. Want die 3 personen leefden in een liefdesrelatie met elkaar. God is een eeuwige relatie. God is van voor alle eeuwen tot in alle eeuwigheid is God relatie. Hij is gemeenschap met zichzelf. En de perfecte liefde die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik heb zitten denken, hoe kan ik dat? Ik kan daar geen woorden aan geven. Ik kan wel vertellen wat ze niet deden. Maar het is heel moeilijk om te zeggen wat ze wel deden. Buiten het feit dat ze elkaar lief hadden, dat ze elkaar eerden, dat ze elkaar dienden. Ze waren niet egoïstisch. Niemand in de Godheid was egoïstisch. Ze hadden elkaar lief. Ze kwetsten elkaar niet. Dat is de innige, eeuwige, perfecte, goddelijke liefdesrelatie is in God. En dat is God. Want de Bijbel leert, God is liefde. En daarbij komt dan nog, en dat had ik al kort gezegd, God woont in zichzelf. De Vader woont in de Zoon en de Zoon woont in de Vader. En dat is moeilijk te begrijpen. Denk ik. Maar we kunnen het een beetje zien als van met de Heilige Geest. Hij is inmiddels wel uitgestort. Hè? We hoeven niet te wachten tot Pinksteren. Voor de duidelijkheid. Wat weten we? Waar woont de Heilige Geest? In ons. Daar heb je de inwoning. En waar woont de Heilige Geest nog meer? Onder ons. De Heilige Geest woont in ons en onder ons. En Jezus woont in de Vader en de Vader woont in de Zoon. En de Heilige Geest is ook inwonend, als ik het zo mag zeggen. En wat houdt het? Dat betekent dat dat het huis van God is. Begrijp jij dat? God is de eeuwige liefdesvolle relatie in zichzelf. De perfecte liefde relatie die daar is. En zijn huis is in zichzelf. En het huis van de Heilige Geest is ook ons hart. En de gemeente. Zo belangrijk om even goed te onthouden. Want als je spreekt over huis, dan spreek je over familie. Dan spreek je over thuis. Dan spreek je over ja, waar wij horen te zijn. Ja, dus die eeuwige liefderelatie is die God die een eeuwigheid in zichzelf is. En dan op een gegeven moment spreekt hij die woorden van laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Wauw. Wat doet God? Hij opent zijn hart. Hij opent zijn huis, mag ik het zo zeggen? En hij maakt mensen om met die mens die eeuwige liefdesrelatie te hebben. Die daar is in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. wil God zien in zijn schepping. Hij maakte Adam en Eva. Hoppa. En in die tijd, en hij schiep hen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij wilde gewoon, als hij naar Adam en Eva keek, dat hij een beeld zag en een gelijkenis zag van wie God in zichzelf is. Natuurlijk in beperkte mate. Maar hij wilde dat dat beeld ging groeien. Adam en Eva begonnen in het paradijs. In een klein stukje, ik weet niet hoe groot dat was, hè, maar een klein stukje aarde. En maar God wilde dat heel de aarde bevolkt zou worden. He, wordt vruchtbaar, wordt talrijk, zegt God tegen hun. Dus God wilde heel de aarde bevolken met mensen die de drie eenheid weerspiegelen. In die liefdevolle relatie. In eerste plaats met hemzelf. En in de tweede plaats met elkaar. En dan denk ik, wauw, is dat niet gewoon het simpel, het beeld van de gemeente? Hier al in Genesis komen we dat tegen. Jezus zegt, wat is het meest belangrijke? God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Dat is prachtig om te zien. Het is mooi om te zien hoe God eigenlijk die weg doorgaat. Want als we gaan kijken naar Genesis, hoe hebben Adam en Eva het ze vanaf gebracht? Hebben ze die opdracht goed gedaan? Hebben ze echt veel van God getoond aan elkaar? De eeuwige liefdesrelatie die tussen God is, was die zichtbaar bij hun? En hebben zij de aarde bevolkt? Het ging al heel snel verkeerd, hè? Voordat zij zich konden vermenigvuldigen, waren ze in zonde gevallen. En dan denk ik, wauw. Dat is nogal wat. En dan ben ik ook gaan beseffen, maar wat is dan zonde? En dan moet je weer teruggaan naar de God in alle eeuwigheid. Die geen zonde kent. Die alleen maar liefde kent. Hij kent veel meer, hè? Maar ik zeg het even menselijk. Hij weet alles. Maar in zijn relatie is alleen maar liefde. Waarin ze elkaar eren, dienen en niet egoïstisch zijn. En dan maakt hij mensen en dan opent hij zijn hart, zijn familie. En dan nodigt hun uit om binnen te komen. En wat doet de mens? Wat in eeuwigheid nog nooit gebeurd is. Er ging iemand opstaan tegen God. Hij koos niet voor een ander, maar hij koos voor zichzelf. De mens verhefte zich boven God. Want hij werd aan God gelijk, zei de duivel. Snappen wij wat er daar gebeurt? Heel dat beeld wat God in eeuwigheid is, is daar in één keer verbroken. Er is niks meer van over. Het is weg. En de mens en de plaats die God Adam en Eva gegeven heeft, had, is nu een plaats geworden waar ze niet meer welkom waren. Ze moesten vertrekken. En heel het beeld, die gelijkenis, was er niet meer. En op het moment dat Adam en Eva in zonde vielen, gebeurde er nog wat anders. Maar op dat moment werd er wel wat anders gebouwd. Wat werd er gebouwd? Het rijk van de duisternis. De plek waar God wilde dat zijn koninkrijk vanuit Adam en Eva gebouwd zou worden, is stopgezet en het koninkrijk van de boze gebouwd. En dat is wat je vandaag om je heen ziet. Ik zie weinig van de eeuwige heerlijkheid van God om mij heen als ik in de wereld kijk. Weinig liefde. Weinig respect voor elkaar. Maar de duivel is gekomen en heeft hier zijn koninkrijk gebouwd. En want dat is ook wat het Nieuwe Testament leert. Want wie is de God van deze wereld? Van deze eeuw? Is de boze. Toen de Heer Jezus gevast had en hij was in de woestijn, werd hij verzocht. En toen kwam de duivel. En die nam Jezus mee naar een hele hoge berg. En vanaf die berg liet hij hem alle koninkrijken op aarde zien met hun heerlijkheid en hun macht. En dan zegt de duivel, ik wil het je wel geven, maar dan moet je voor mij knielen. Want hij wist dat Jezus dat wel wilde hebben. Want het moment dat Adam en Eva in zonde vielen, want Adam had ook een taak dat hij mocht heersen en bewerken. Maar het heersen is overgegaan ook naar de duivel. En Jezus wilde weer opnieuw dat de heerschappij over de aarde in handen kwam van de mensen. Maar de Heer Jezus kon natuurlijk niet buigen voor de duivel, gelukkig niet. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft wel overwonnen, maar hoe? Hij heeft de heerschappij teruggekregen. Door de zonde op zich te nemen. Door te sterven aan het kruis. Door de dood te verslaan. Door de duivel te verslaan. Hij is opgestaan. Hij is nu naar de hemel. Prachtig, hè? Begrijp jij dat tot zover? Jawel, hè? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. En dan klinkt daar die mooie roep uit Matteüs 28, vers 18. En dan zegt Jezus, en hij kwam naar hen toe en sprak tegen hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wauw. Fantastisch, hè? Weet je wat dat betekent? Dat de heerschappij over de wereld, over de mensen, afgepakt is van de boze en teruggegeven is in de handen van de mens. In de mens Jezus Christus. En hij zegt, ik heb alle macht in de hemel en op aarde. En wat wil hij? Zijn koninkrijk bouwen. Er is niks veranderd vanuit Genesis. Hij zegt, daarom maak discipelen. Daarom maak discipelen en leer de mensen die mij willen volgen, onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. Dat is interessant, hè? Leren onderhouden. Dat is veel moeilijker dan een rijtje uit je hoofd leren. Want leren onderhouden spreekt over de dagelijkse praktijk. Er is nogmaals om de taak die Adam en Eva hebben gekregen, is door de zondeval stopgezet. Door de overwinning van de Heer Jezus Christus kan hij weer verder met het bouwen van zijn koninkrijk. En wat wil hij zien? Hij wil nog steeds die perfecte liefdesrelatie die God in zichzelf is, zien in zijn kinderen. En dat is de kerk. Dat is Gods hart. Dat is dat beeld en die gelijkenis naar God. Zo zijn wij geschapen. Zijn eeuwige liefde, zijn eeuwige hart heeft hij geopend. En hij zegt, kom bij mij. Ik heb je zo innig lief. Ik hou zoveel van je. Kom bij mij. Maar heb de naaste lief zoals jezelf. Want wij zijn een eeuwige, en God is een eeuwige gemeenschap. Geen instituut, geen tradities, geen onderneming, maar een eeuwige, liefdevolle gemeenschap. Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en nu met zijn kinderen. En dat is het mooie, want het huis van God wordt ook opnieuw mooi gemaakt en hersteld. Ja, want op het moment dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dan moest hij niet wachten, ja, dat hebben we net ook gehoord, op de Heilige Geest. Maar toen de Heilige Geest kwam, ging hij wel weer wonen in de mens. Ik heb dat al aangehaald een stuk. Dus hier zie je dat het huis van God compleet is. Dat het huis van God weer helemaal nieuw is. En dat de familie van God weer helemaal hersteld is in de Heer Jezus Christus. Wauw. Dus we hoeven nooit meer te praten over gemeentevisie of weet ik het wat. Want we weten wat Gods hart is. Hem liefhebben. Boven alles. En je naast als jezelf. En dat de Heer Jezus kijkt naar de mensen hierin om. En dan zegt hij, oh, ik zie mezelf. Wow. Prachtig, hè? Dat is Gods hart, dat is Gods verlangen. En dat is wat, ja, waarin wij vandaag de dag mogen oefenen. Het is een oefening om lief te hebben. Natuurlijk, God doet dat door ons heen met zijn geest. Maar wij moeten bereid zijn. Ik zeg altijd maar, de Heer Jezus heeft alles gegeven wat hij kon geven. En heeft alles gedaan wat hij moest doen. En ik hoop dat wij ook daar zijn, dat we alles zullen doen voor hem. En dat wij zijn verlangen, ons verlangen mogen maken. En de manier waarop, kort aangehaald, is gewoon het maken van discipelen. Niet het stichten van kerken, het houden van bijbelstudies, of noem maar op. Jezus, hoe bouwt u vandaag uw koninkrijk op aarde? Oh, heel simpel, dan moet je discipelen maken. En heel vaak hoor je nu in kerken van, oh, we gaan discipelen maken. En er is een cursus discipelschap. Maar ik geloof niet in een cursus discipelschap, want cursus discipelschap, het is een stijl van leven. En wij mogen leren te beseffen dat Gods verlangen mijn verlangen mag worden. En dat ik, waar ik ook ben, zegt Matteüs 28, de opdracht die je krijgt is maak discipelen. De opdracht is niet ga uit. Nee, waar je ook bent, ergens in je leven, al ben je in de Albert Heijn of in de Jumbo, wat doe je daar, boodschappen? Nee, dan maak je discipelen. En als je er toch bent, neem je wat boodschappen mee. Snappen we dat? En dat is een manier van leven. Dat is een levensstijl. Christen zijn, kerk zijn, gemeente zijn, is een levensstijl. Welk levensstijl? Die is in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. En als je alleen maar naar de kerk komt om gevuld te worden, dan kun je net zo goed naar de benzinestation gaan, want dan vul je je auto ook. En als je alleen maar hier zit van, ik wil ontvangen, oh Heer, zegen mij, dan begrijpen we het niet, want Jezus is gekomen om te geven. Willen wij het leefstijl van Jezus spiegelen, moeten wij ons geven. Eerst plaats aan God, tweede plaats aan elkaar. Als je komt om gevuld te worden, dan ga je nooit tevreden zijn. Maar je wil altijd meer. Je blijft een geestelijke baby. Je gaat geestelijke kracht missen. Je mist toewijding. Jezus zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. En zo wordt de gemeente gebouwd. Heerlijk, hè? En als we teruggaan naar Adam en Eva, ik heb het al eens kort een stukje aangehaald. Hè? Ze kregen de opdracht om te waken. Waar moest Adam over waken? Moest waken, moest onderhouden. God had alles toch perfect gemaakt? God zei zelf dat het zeer goed was toen hij klaar was. Waarom moest Adam waken? Omdat God wist dat er een boze was. God wist wel dat die verleiding ging komen. God wist dat de boze in de gedaante van een slang binnen zou komen in het paradijs. En de mensen wilden gaan verleiden. Daarom moest hij bewaken. Daarom moest hij waken en bewerken. Want die vijand is vandaag nog steeds dezelfde. Die vijand wil niet dat Gods koninkrijk gebouwd wordt. Hij kan het toch niet stoppen, maar hij wil zeker niet dat jij daar deel aan neemt. Dat jij je inzet voor de bouw van Gods koninkrijk. En daarom is het zo belangrijk dat wij waken over ons eigen leven. En dat wij waken over het gemeenteleven. Want dat is voor mij onlosmakelijk verbonden. We zijn gewoon het lichaam. We zitten aan elkaar. We zijn niet een zak botten die ergens samenkomen. Nee, we zijn een welgevormd lichaam. Aaneengehouden met pezen, gewrichtsbanden. Waar Jezus Christus het hoofd is. Dus we hebben alles met elkaar te maken. En daarom is het zo belangrijk om te waken over mijn hart. Wat is er in mijn hart binnengekomen? Heb ik misschien heel veel verlangens die niks meer te maken met Gods verlangens? Dat ik wel naar de supermarkt ga om boodschappen te doen en niet om discipelen te maken. Je snapt wel wat ik bedoel, hè? Wat zit er in je hart? En weet je, we weten allemaal wel dat de gemeente draait om liefhebben. Dat we het leven moeten geven aan elkaar. Wie wist dat nog niet? Voor wie is dat nieuw? Voor niemand daar. Daarom is herhalen zo belangrijk. Of wat heb je eraan als het in je hoofd zit? Je doet het niet. Wat heb je eraan als man te weten dat je je vrouw moet liefhebben en andersom? Je doet het niet. Wat heb je eraan, kinders, als God zegt dat je ouders moet gehoorzamen, maar je doet het niet? Wat heb je eraan? Zie je hoeveel de boze u misschien al heeft binnengelaten in je hart? De opdracht is: maak discipelen. Hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan leren doen wat Jezus bevolen heeft. Doen, nogmaals. En als je merkt van, ik weet eigenlijk best nog wel een beetje hoe alles moet, maar ik doe zo weinig, dan weet je gelijk wat de plek van de boze is in je hart. Daarom moeten wij waken. En dat is geen veroordeling. Absoluut niet. Het is een aanmoediging. Want we worden allemaal verleid. Het is een aanmoediging. Te zeggen, God, hier is mijn hart. Ik kan mijn hart niet veranderen. Ik kan niet eens eerlijk naar mezelf kijken. Maar God wel. Zeg, God, hier is mijn hart. Kneed het. Vorm het. Toon mij. Laat zien, Heere. Wat moet ik eruit trekken als onkruid? Wat moet ik bewerken wat mooi is, maar wat meer vrucht mag dragen? En dan gaat God antwoord geven. Dan gaat God ons veranderen. En dan kunnen we bidden, Heere, ik heb zo'n domme verlangens. Ik verlang naar zoveel dingen waar u niet eens naar verlangt. Maar ik verlang er wel naar. Maar Heere, wilt u mijn verlangens veranderen? Wilt u mij weer terug in één lijn brengen met u? Met uw hart, met uw verlangens. Wauw, en dat gaat God doen. Daar ben ik van overtuigd, dat gaat God doen. Zoals ik al zei, Jezus heeft alles gegeven. Maar zijn wij bereid om hem ook alles te geven? Of zijn we toch ver afgedwaald? Want het probleem, hè? Nou, niet het probleem, maar het mooie is, als je discipelen gaat maken, dan moet je ze gaan leren onderhouden. Maar dat betekent dat je het wel zelf moet voorleven. Dat is wat Paulus ook zegt. Hè? Als je niet mag zeggen dat je niet mag stelen, steel jezelf. Als jij zegt tegen iemand die je mag begeleiden, omdat hij jonger is in het geloof, en je gaat hem leren wat Jezus bevolen hebt, dan ga je leren hoe hij moet staan in, of zij moet staan in het huwelijk. Maar ja, wat is je gezag als je het zelf niet toont? Dan wordt het een theorie. En theorieën zijn er genoeg. Maar nogmaals, God is geen theorie. God is de eeuwige, levende gemeenschap. Liefdevolle gemeenschap. Goddelijke, liefdevolle gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk dat wij leren en God ons hart geven en zeggen, oh God, verander mij maar. Ik wil het beeld van u weerspiegelen waar ik ook ben. Dat God ons mag herstellen, dat we mogen waken, hè? Dat we niet te ver afdwalen. En we hebben elkaar zo hard nodig. Want hè, als je staat, zie toe dat je niet valt. We vallen allemaal zo makkelijk. Maar het is toch heerlijk als je dan een broer of zus naast je hebt staan en zegt, kom, ik hou van je. Geen veroordeling, in liefde is geen veroordeling. Laat God maar oordelen en veroordelen, wij niet. Maar pak iemand op en zeg, ik hou van je. We gaan verder. Mag ik je helpen om dichter bij Jezus te komen? En zo horen wij met elkaar om te gaan. Gaat het niet meer om wat ik wil. Lekker belangrijk. Ik weet niet hoeveel mensen hier zijn, maar misschien hebben we allemaal een andere wil. Het wordt niet zo gezellig dan. Als iedereen zijn eigen wil doen. Maar God heeft één wil. We hebben elkaar nodig. Elkaar te bemoedigen. Elkaar enthousiast te maken. Om Jezus te volgen. Om lief te hebben. En met elkaar leren alles onderhouden wat hij geboden heeft. En dan kan je de komende generatie, die kan je dingen leren die jij misschien pas geleerd hebt toen je 50 was. En dan gaat de komende nieuwe generatie gaat een heel ander, veel sterker in dat geloof kunnen staan met een veel sterker fundament. Omdat ze geholpen worden gelijk van dag 1 af aan om te doen wat Jezus vraagt. En er zijn zoveel domme dingen die ik gedaan heb in mijn leven, hoeven zij niet meer te doen. Want we leren van elkaar. En we hebben toezicht op elkaar. En we hebben elkaar innig lief. Dat is Gods gemeente. En ik zeg altijd maar, als de kerk op zondag hier komt, dan is dat voor mij om te feesten. En om te knuffelen en om koffie te drinken en om te bidden als er moeilijkheden zijn. En maandag doen we hetzelfde, alleen misschien in een kleinere groep. En dinsdag doen we hetzelfde en woensdag. Want de kerk is iedere dag. Mag God ons zegenen om bemoedigd te zijn. Om elkaar, maar bovenal hem, lief te hebben. Amen.